Ubisoft kondigt 4 nieuwe AAA-titels aan. En Microsoft en Sony gaan samenwerken. Moet niet gekker worden. Dit is de week met Xbox NL. X gon' give it to you. What? Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Welkom, welkom lieve luisterkindertjes. Dit is weer een hele nieuwe brandschone iPod aflevering van de week met XBNL. Waarin je alle nieuwtjes op Xbox gebied weer van ons voorgeschoteld krijgt. Die er afgelopen weken zijn rondgegaan in den gangen van ons redactiepand. Aan den tafel zitten helemaal vanuit het noorden. Renko, hey Renk.
Hallo.
Hallo, hallo. En natuurlijk, zoals altijd, onze ouderwetse echte pixelneukert, Jeffrey.
Ja, hallo.
Hallo, daar is die hoor. Ja. Waar gaan we mee starten deze week? Laten we gelijk met een, eigenlijk een beetje vers van de pers, gigantisch groot nieuws, wat ik net ook al met verbazing omriep. Namelijk het samenwerken. Ja, je gelooft het niet dat het zelfs in één zin kan met elkaar, is eigenlijk al ongelooflijk. Samenwerken van Microsoft en Sony. En niet zomaar samenwerken, maar samenwerken op het gebied van de gaming afdeling. En dat is toch wel schrikbarend nieuws, moet ik zeggen. Met name vanuit Sony gezien. Want die hebben altijd wel ontzettend te hakken in het zand. En alle deuren dichtgehouden voor dit verhaal. Maar blijkbaar, als ik zo het... Want wij hebben er zelf nog niks over geschreven. Tenminste,
nee.
Ten tijde
van... Dit is echt verder van de pers.
Precies, aan het praten zijn erover. Blijkbaar heeft het gewoon...
Yes.
Ja, precies.
Van de pers!
Dat bedoel ik. Want het schijnbaar heeft het te maken met, en dat is dan maar mijn invulling, dat Sony gewoon bepaalde technieken niet heeft, in huis heeft, of die niet genoeg of goed genoeg kan ontwikkelen.
En ja, want dit gaat inderdaad niet om crossplay.
Nee.
Dus dat je samen met PlayStation-spelers kunt spelen. Nee. Dat is dit niet dus.
Nee. Het is ook niet zo dat de games die nu exclusief zijn op Sony ineens allemaal naar de Xbox komen. Nee, dat is ook het verhaal niet.
Niks van
het
alles.
Het gaat puur over cloud technologie. Men heeft gewoon een samenwerking gestart op het gebied van cloud en gaming services. Tenminste, daar heeft men de handen voor geschud om dat te gaan doen. En dat heeft vooral te maken volgens mij met ja, de mate van technologie waar Microsoft natuurlijk al jaren mee bezig is. En waar zij waarschijnlijk stappen verder in zijn dan Sony op het gebied van de cloud technologie. En...
Ja, precies. Want dat is het verschil natuurlijk ook, hè, met Sony en Microsoft.
Ja.
Kijk, Sony is puur hardwarefabrikant.
Ja.
En dat merk je ook wel met PlayStation. Weet je, ze zijn heel erg gebrand op het aantal units verkopen. En weet je, dat is een beetje de richting van Sony. Microsoft gaat helemaal richting de softwarekant. Dus die hebben het niet zozeer over, nou, hoeveel units kunnen we verkopen, maar meer over, nou, laten we een platform maken en meer vanuit abonnementen op software geredeneerd. Maar Microsoft die heeft natuurlijk, of die is een van de grootste cloud providers van de hele wereld, samen met Amazon.
Ja.
Die twee zijn het grootste. Ja, en Google natuurlijk ook. Maar Microsoft die heeft dus een hele cloud infrastructuur klaarstaan. En met Project X Cloud zijn ze nu ook al bezig met hun eigen provider voor hun eigen gaming streaming zijn. Kijk, en daar hebben ze natuurlijk al behoorlijk wat dingen in geregeld. En ik denk dat Sony daar een beetje van beetje op mee wil liften. Op die kennis en op alles wat Microsoft al heeft ingeregeld.
Ja.
En dat ze zodoende een goede deal hebben gesloten. Dat Sony met de grote zak geld komt. En dat Microsoft hun technologie dus deelt.
Ja.
Want Microsoft die heeft al datacenters overal over de wereld staan.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat Sony dat niet zelf... Ja, die zal dat niet zomaar even zelf uit de grond stampen. Dus die maakt daar gewoon gebruik van. Maar ik vind het wel opvallend dat ze naar Microsoft zijn gegaan.
Ja.
En niet naar Google bijvoorbeeld of inderdaad naar Amazon.
Ja, precies.
Maar dat ze dat dus echt op Azure techniek doen.
Ja,
De cloud provider van Microsoft.
Het, is dat. Het blijft een... bijzondere ontmoeting, zeg maar.
Ja, aan de andere kant denk ik ook wel dat er een echte samenwerking kan zijn als je het hebt over de techniek daarachter ontwikkelen.
Ja.
Kijk, tot nu toe hebben we het alleen nog maar over streaming. Dus je laat een beeldje laat je berekenen in de cloud. En dat beeldje wordt naar je mobiele telefoon gestreamd, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja,
en
ja.
Jouw mobiele telefoon die registreert de input. En dat wordt weer teruggestuurd, heet dat heen en weer. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer in die cloud. En wat je in het artikel ook zag, is dat zij nu ook samen gaan werken aan een soort van AI. Dus dat betekent dat je echt een intelligentie, gewoon een unit aan intelligentie in de cloud gaat krijgen. Dus dat je gewoon iets kunt aanroepen in de cloud. En dat geeft een AI geeft dat terug. Dus je kunt daar ook bepaalde input aan geven. En dat geeft dan nou ja, een bepaalde mate van intelligentie geeft het af. Mm-hmm. Nou, wat je daar precies bij moet voorstellen, dat is, je moet daarbij echt denken aan de AI van poppetjes in game, bijvoorbeeld. Yeah. Nou, die kunnen cloud gestuurd kunnen die worden. En dat is iets wat normaal gesproken op je eigen hardware gebeurt en wat behoorlijk veel CPU-ruimte kost. En dat is dan iets wat dedicated in de cloud kan gebeuren. Ja, en daar zit een grote computing power unit zitten daarachter natuurlijk. Dus daar hoef je niet zo heel erg zorgen te maken over, nou, hoe snel is mijn processor?
Nee, precies.
Maar dan kun je gewoon iets aan je sturen en je krijgt gewoon direct een antwoord terug.
Ja.
En nou ja, ik kan me goed voorstellen dat ze aan die techniek, dat ze daar ook wel samen aan werken.
Ja, ja, het blijft heel bijzonder, want je vraagt je natuurlijk wel af wat daar dan behalve geld voor terugkomt. Of daar nog andere afspraken gemaakt worden vanuit Sony gezien, die richting Microsoft of richting Xbox. Of zij daar ook nog iets aan gaan leveren op een of andere manier. Dus dat is wel iets wat ik me afvraag of dat überhaupt gaat gebeuren. Of dat gewoon compleet gescheiden blijft van elkaar.
Nee, ik ben daar nogal sceptisch over. Ja. Ik denk dat ze vooral een hele goede deal hebben gesloten.
Ja.
Puur als het gaat over een contract waarbij Sony een shitload aan cloud services afneemt van Microsoft.
Ja, 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 ja. Ja. Ja,
nou
ja,
en dus Microsoft is daar natuurlijk ook bij gebaat. Want weet je hoeveel miljoenen apparaten die gaan straks streamen? En weet je hoeveel Sony dan van Microsoft nodig heeft?
Ja.
Dus dat is voor Microsoft is daar natuurlijk aan zich al een hele fantastische deal.
Grote speler in. Ja, ja, dat klopt. Nou, we gaan het afwachten. Het is gewoon een eerste samenwerking. En het is gewoon wel leuk dat ze elkaar tenminste de hand schudden. En nou is dat natuurlijk, die hele console war is denk ik groter bij de spelers dan bij de bedrijven zelf. Die bedrijven zijn gewoon met bedrijfsvoering bezig. En ze zijn echt niet bezig met...
Ik denk dat er zelfs wel spelers zijn die dit een beetje jammer vinden.
Ja,
dat ze het liever gescheiden hadden gehouden.
Ja,
of zo, weet
ja
je? Die strijd is toch nog gaande, hè?
Absoluut, absoluut. Ja. En die zal ook wel voorlopig gaande blijven. Dus
Maar ik vind het wel interessant. Kijk, wat ik net zei over die AI, dat ze daar samen mee werken. Het zou leuk zijn als ze daar gewoon een beetje mee... Weet je, dat je daar toch de bal mee aan het rollen krijgt.
Ja.
En dat ze steeds meer die samenwerking op gaan zoeken. En dat je op een gegeven moment wel cross-platform games krijgt. En wat meer, wat meer vermenging onderling. Omdat al die diensten ook vermengen in elkaar.
Ja. Ja.
Dus dat zou wel leuk zijn.
Het zou wel leuk zijn. Het is toekomstmuziek. En we gaan het gewoon afwachten wat er allemaal komt. Maar voor nu is het gewoon wel groot nieuws. Omdat die twee namen in één zin genoemd worden, is dat altijd wel heel interessant. Ja. Als we toch het over Sony hebben, maar dan meer het verhaal van Sony-ontwikkelaars die langzaam maar zeker bij Sony weggetrokken worden of weglopen bij Sony, hoe je dat nou ook wil noemen, is de volgende grote naam deze week overgestapt. Een grote Sony-developer achter The Last of Us 1 en 2 en ook delen van de Uncharted-serie. De beste man heet, ik ga het even zoeken, Ryan. Hoe heet hij?
Robert Ryan.
Is overgestapt naar The Initiative. En The Initiative is een van die studio's die Microsoft heeft opgekocht, dan wel overgenomen. Dus
die zijn ze gestart, toch?
Zijn ze hem gestart? Ja, ze zijn gestart.
Volgens mij is dat een nieuwe studio.
Ja.
Zijn ze vorig jaar gestart.
Klopt. Nou, dat is dus de tweede naam. Want eerder was er al Brian Westergaard. Die lead producer was bij God of War. En nu is dus Rob Ryan over. Dus dat is best wel goed nieuws, want dat zijn wel jongens die, die behoorlijk, hoe zeg je dat? Behoorlijke chartbreakers, chart.
Ja,
wat dan ook. Ja, en die studio die is dus ook opgericht, of de studiobazen, dat zijn gasten van Crystal Dynamics. Dat is van Tomb Raider.
Ja.
Dus je hebt Tomb Raider gasten, je hebt God of War gasten, je hebt nu
Last of Us.
Uncharted gasten, ja. Last of Us. Dan weet je, je kunt er nu toch echt eigenlijk wel vergif op innemen dat dit echt een verhalende single-player adventure game gaat worden.
Ja,
ja.
Ja, dat kan je er wel uit.
En het zijn ook niet de lulligste namen die ze dan halen. Nee, het is ook niet zo dat ze zeggen van, kijk, we hebben nu poppetje A bij Naughty Dog weggehaald. Maar deze lui die stonden ook echt wel redelijk hoog op de ladder.
Ja, zeker. Het zijn geen koffiejuffrouws.
Nee, precies.
Nee.
Ze doen meer dan alleen de handjes tekenen, zeg maar.
Dus, ja, precies.
Ja, het zijn echt wel de jongens die dat compleet in elkaar zitten ontwikkelen. Of daar zeer bij betrokken zijn.
Dus, ik ben benieuwd of we daar nu meer van gaan zien.
Ja, ik ben daar ook E3. Al heel benieuwd naar. Op de
het is
E3,
vorig jaar opgericht. Dus
ja, ik denk dat het wel heel vroeg is nog hoor. Maar,
je weet het niet.
Ja, maar ik heb toch het idee dat ze hier al... Dat ze al wel langer met een project bezig zijn. Hmm. En uiteindelijk deze studio daaraan hebben laten werken.
Ja.
Nou ja, misschien is dat ook gewoon stille hoop voor mij. Dan moet ik dat ook gewoon niet doen.
Nou, je weet het niet.
Laten we hopen dat we wat van te zien krijgen.
Ja.
Wel een keer je tijd worden, hoor. Dat Microsoft gewoon even
gewoon een
keer
wat een goede verhalende game maakt. Ja, dat is wel... dat is gewoon echt wel een goede verhalende exclusive. Maar dat blijft toch altijd een lastig iets om dat voor elkaar te krijgen. Laten we eens overstappen naar Niels over onze geliefde Rainbow Six Siege. Ja, Rainbow Six Siege. Hadden we het daar vorige week al over gehad? Nee, hè? Daar hadden we het niet over gehad.
Nee, volgens mij niet.
Wat ons opviel deze week tijdens het spelen van Rainbow Six Siege... was er dat er ineens een nieuw icoontje achter onze namen...
Jij had ermee te maken,
Ik had er vooral mee te maken, ja. anderen ook. We zagen ook tegenstanders die constant die icoontjes achter hun naam kregen staan. Dus wij vroegen ons al af, wat is dit nou weer precies? Waar gaat dit nou precies over? Nou, kort daarna liet Rainbow Six ook precies weten... hoe dat nou in elkaar steekt en wat dat tekentje betekent. Hiervoor zijn er verschillende pogingen geweest om een team killen binnen Rainbow Six Siege, wat echt een plaag is binnen de game. Want dat gebeurt om de meest uiteenlopende redenen. Als jij de verkeerde operator kiest, waarvan kleuter A in je game of in je
dat mag zomaar
in
niet.
Je pot dat niet wil hebben, dan schieten ze je gewoon dood. Dat is gewoon normaal. Heb je helemaal niks nooit van teamplay gehoord. Zijn allemaal tennissers waarschijnlijk, maar geen voetballers. Dus teamspeler zijn, dat kennen ze niet zo goed. Dat is gewoon heel irritant. Was heel irritant, is heel irritant. Daar hebben ze verschillende manieren geprobeerd dat tegen te gaan met bans van 30 minuten, die ik ook ineens niet meer zag. Dus ik had het gevoel dat er weer uitgehaald was op een of andere manier. Mensen ineens 30 minuten geen potje meer konden spelen als ze dat twee keer deden in één ronde, geloof ik. Het was zelfs in één ronde of in één game. Maar nu heeft men dus een nieuw systeem verzonnen. En dat heet, ik ga hem even openen, dat heeft ook een prachtige naam, namelijk Reverse Friendly Fire. Wat houdt dat nou precies in, Reverse Friendly Fire? Nou, we kennen allemaal wel, naast het expres je teammaat neerknallen, is er ook het effect van, oké, jij bent net op die camera aan het richten met je sniper rifle. En er loopt precies op het moment dat jij je schot lost, je teammaat loopt voor je langs. Bam, dood. Dat soort grappen.
Dat gebeurt nog wel eens.
Dat gebeurt regelmatig. Jij bent op een raam aan het richten. Je ziet je vijand verschijnen. Je ziet hem staan. Je wacht tot hij komt. En net op dat moment dat hij komt, begin jij te schieten. En schiet ook.
Lotte zo'n lam.
De andere halve zool. Die gaat voor je staan. Om die ook. Ja. En die ligt ook niet. Dat betekent gewoon teamkill. Nu heeft men daar een effect in gebouwd, dat op het moment dat het gebeurt, krijg je in beeld direct te zien als degene die dat overkomen is, dus die neergeschoten is. Oké, jij bent nu gekilled. Denk jij dat het een intentional, een kill is die expres gebeurde? En dat kan je natuurlijk gelijk zien in de cam, want je krijgt gelijk een cam te zien van hoe ben je dood gegaan. Nou, dan zie je gelijk in van ben je expres doodgeschoten of niet. En dan kan je direct stemmen of dat wel of niet zo is. Is dat wel zo, dan wordt op dat moment er een teken aan jou, aan de moordenaar toegevoegd. En dat is een soort driehoekje. En alle schade die hij vervolgens doet aan teamleden, dus op het moment dat hij begint te schieten naar mensen in het eigen team, komt die schade direct terug op zijn eigen health. Dus jij schiet iemand bijna dood. Nou, dan ben jij eigenlijk bijna dood. Dat is een beetje het effect wat er teruggekaatst wordt. Dus op zich vind ik dat wel een heel goed verzonnen systeem. A, ja. Het ondervangt ja. de per ongeluk kills. Al moet je teammaten, wat bij mij dus niet gebeurde, moet je teammaten wel reageren. Want op het moment dat ze niet reageren op die vraag, was die intentional of niet, dan blijft dat driehoekje staan. Dan ben je dus gewoon de lul als je een paar keer verkeerd schiet. Maar zo niet, dan is dit wel een goede oplossing. Want ja, degene die dan begint te schieten, schiet eigenlijk zichzelf dood op dat moment. Ja.
Het werkt ook veel lekkerder dan met die bands. Hè? Ja. Want als je inderdaad twee keer per ongeluk een teammate doodschiet... Ja, en je wordt meteen een half uur geband, is gewoon vervelend.
Ja.
Dit is wat dat dan gaat, veel rechtvaardiger. Heb je iemand die gewoon irritant gaat lopen doen? Nou, prima joh. Dan zet je dat reverse friendly fire erop.
Ja, dan zeg je gewoon, dit was expres. En dan is het gewoon de klos.
Het is echt zo'n missie, moeten we dit maar ook standaard aanzetten bij Domingo dan.
Ja, dat is wel handig. Ja,
voordat de match begint al.
Maar dan ook, in alle games, denk ik misschien.
Ja precies.
Het is wel echt zo'n systeem ook waarvan je denkt... Ja, dit is zo eigenlijk gewoon slim bedacht.
Ja.
Dat, hoe kan het dat dit nooit eerder is bedacht?
Ja, je moet er maar
Het is best wel een complex systeem natuurlijk. Ja, precies. En je hebt het ook niet zo even ingebouwd. Want je moet wat dingen gaan bijhouden. Je hebt waarschijnlijk weer iets met timers... En je hebt zo'n beoordelingssysteempje en zo. Dus, ja.
En je moet de hele schade, het hele schademodel moet je eventjes ombuigen.
Ja.
Dus dat is toch, ik denk dat het qua programmeren best een ingewikkeld verhaal is. Maar goed, voor veel spelers van Rainbow Six, veel serieuze spelers van Rainbow Six, is dit alleen maar goed nieuws. En die zijn er heel erg blij door geworden doordat het ingesteld is. En dat is... zeer goed gedaan van Ubisoft om dit erin te gooien. Eens even kijken, wat krijgen we nog meer? Of wil je nog wat zeggen?
Nieuwe operators, hè? Ook nog.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook operators. Deze week langzaam maar zeker komen die natuurlijk in vleugjes voorbij. En 19 mei over zondag 19 mei, dan is er weer zo'n event, invitational, wat dan ook, hoe ze dat dan ook mag noemen. Want bij Rainbow Six Siege is het tegenwoordig de gewoonte om altijd dat soort aankondigingen, grote aankondigingen tijdens zo'n event te doen. Maar de week daarvoor gaan ze natuurlijk wel een beetje lekken en een beetje langzaam maar zeker filmpjes plaatsen enzovoort. Dus we weten al dat de volgende operatie Operation Phantom Sight gaat heten. Dat die twee nieuwe operators heeft. Een Deense dame en een Amerikaanse meneer. De dame en de heer, die hebben nu al een filmpje. Wij hebben de dame wel gepubliceerd, de heer nog niet. Dat was een beetje een niet-zeggend filmpje, maar goed, maakt niet uit. De Deense dame heet, ik moet er een beetje om lachen, want volgens mij gaan we dat in Nederland, staat er gewoon neuk. Er staat gewoon neuk. Volgens mij is dit dat een eu, die o met zo'n streepje. Ja. Dat is neuk. Dus dat mens heet neuk. Weet je, zeker is neuk. Nou, lekker.
Ja,
goed. Maar neuk is dus een soort geest. Die heeft een cloaking device of een cloaking systeem. En dat is gespecialiseerd in stealth tactieken. En dat betekent dat zij op bepaalde momenten onzichtbaar kan worden. Dus het is wel, het ziet er wel heel spannend uit. Hoe dat natuurlijk in de praktijk gaat werken, dat weten we niet. Maar,
nee, maar ik ben ook benieuwd of dit niet te overpowered wordt, dit. Want kun je hiermee eigenlijk alles doen. Alles doen en laten wat je wil.
Zo. Ja, maar ik denk dat het wel wat meevalt. Precies. Ik denk dat het komt op mij een heel klein beetje over als de aanvallende tegenhanger van Caveira.
Ja. Ja, en van Vigil.
Maar Caveira zie je... Ja, precies. Maar hier heb je dan wel geluid en geen beeld. En bij Caveira heb je geen geluid, maar wel beeld.
Ja.
Ja, en bij Caveira is volgens mij ook nog zo dat ze wel heel stilletjes te horen is.
Ja, waarschijnlijk.
En hier zie je volgens mij niks.
En ik vermoed ook wel dat elektrische countermeasures ook wel werken. Dus nu wordt het bijvoorbeeld nog belangrijker om jammers neer te zetten. Want waarschijnlijk als zij in de buurt van een jammer komt, wordt ze zichtbaar. Want dat device gaat waarschijnlijk uit op een of andere manier. Dus het wordt nu nog interessanter om bijvoorbeeld jammers op plekken te zetten waar mensen niet verwacht. Om haar dan toch te tonen. Dit is de aanvallende. Ja, toch? De aanvallende.
Ja.
Aanvallende dame, ja. De verdedigende heer heet Warden. Warden is een meneer die een beetje een Mr. Bean-achtig uiterlijk heeft. Brilletje op. Is iemand van de US Secret Service. En die heeft een eigenschap waar ik niet heel erg blij van word. Want ik ben meestal de sniper in het verhaal. Die rookbommen neerflikkert en dan door die thermal vision kijkt waar de vijand zit. Maar hij heeft dus de mogelijkheid om dwars door die rookbommen en allerlei andere wazige toestanden heen te kijken. Dus dat maakt dat je als aanvaller dan ook weer gelijk zichtbaar wordt. Ook door de rook heen. En door flashgranaten, daar heeft hij ook geen last van. Dus dat kan hij ook tegengaan. Glass krijgt sowieso een nerf in het systeem, want ze gaan de thermal vision uitzetten als hij loopt en door zijn scope kijkt. Dus bewegend door de scope gaat de thermal vision wordt verwijderd. Omdat dat nogal vaak gebruikt werd door aanvallende partijen om heel makkelijk en heel snel iedereen neer te krijgen. Dus dat is wel weer een ding. Je moet stilstaan om het te kunnen gebruiken. Je krijgt geen totaal nieuwe map. Net zoals de vorige keer was het de map van Hereford Base die totaal een update heeft gekregen en in de pimp is gegaan. Nu gaat dat Café Dostoevsky worden die men helemaal gaat vernieuwen en anders gaat maken. En de levels anders in elkaar
zetten. Hij zal waarschijnlijk gewoon helemaal als nieuw aanvoelen.
Ja, waarschijnlijk dus wel. Dat heb ik met Hereford Base ook nog steeds. Ja. Daar kan ik nog steeds niet doorheen.
Bepaalde ingangen hebt. Volgens mij hebben ze ook. De bepaalde ingangen zijn ook echt anders.
Ja. Op het dak wordt wordt anders. Die heeft nu ook ineens zijkanten waar je naar beneden kan kijken. Dat had hij nooit. Dus bij de bar worden er ook zijkanten aan de balustrade gebouwd. Dus ja, die is op dit moment staat hij in de stijgers en wordt hij opgebouwd.
Maar ik vind wel, weet je, het wordt wel steeds gekker met die operators en de gadgets.
Ja, tuurlijk. Ja,
vroeger had je nog Rainbow Six, weet je, in het eerste seizoen. Met echte SAS en GIGN en zo. Weet je, die echt, dat klopt ook met de realiteit. En dat is natuurlijk ook Tom Clancy. Ja, dit is niet echt Tom Clancy meer. Ik bedoel, ik denk dat Tom Clancy zich in zijn graf omdraait als hij dit ziet.
Ja, dat weet je niet, want uit zijn naam is ook Ghost Recon gemaakt. En die gebruikte bijvoorbeeld al lang zo'n cloaking systeem. Ghost Recon was constant met cloaken en verdwijnen. Dus het is allemaal een beetje Future Soldier. Future Soldier, god, ik krijg mijn strot niet uit. Had dat ook namelijk. Ze moeten het natuurlijk steeds gekker maken. Want op een bepaald moment houden de normale dingen op. En krijg je alleen nog maar extreme dingen. Maar goed, dat maakt het wel weer leuk en spannend en interessant.
Nee, Rainbow Six in seizoen 30 is gewoon Overwatch geworden. Dan.
Ja, precies. Waarschijnlijk wel. Dan kan iedereen springen met jetpacks en
precies.
Alles erop en eraan. En wall jumpen en wall runnen en al dat soort grappen meer. Goed, als we het toch naar over Ubisoft hebben. We lieten het al in de aankondiging horen. Ubisoft heeft deze week laten weten wat er allemaal gaat komen in hun komende fiscale jaar. En voor de helderheid aan iedereen, een fiscaal jaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Dus we praten over tot en met 31 maart 2020. En daar hebben ze verrassend nieuws gebracht. Namelijk dat er 4 nieuwe AAA-titels aan zitten te komen. En dat betekent dat titels zijn die nog niet waren aangekondigd. Nou, één daarvan hebben ze ondertussen wel aangekondigd. Dat is Ghost Recon geworden. Ik ben even de bijnaam kwijt.
Breakpoint.
Ghost Recon Breakpoint. Maar over die andere drie Daar kunnen we alleen maar over speculeren wat dat gaat komen en waarschijnlijk wat dat gaat worden. En waarschijnlijk krijgen we daar tijdens de E3 wel meer over te horen. Ik heb wat speculaties neergegooid in het, in het systeem.
Nog langer in Sinterklaas. Nog
langer in Sinterklaas, maar we hebben er wel wat neergegooid. Je weet nooit. Sowieso wat dingen die we weg kunnen strepen. Het eerste wat we weg kunnen strepen, dat is gelijk een ander dingetje waar we over geschreven hebben, is het verhaal Skull and Bones. Want het riep al een aantal mensen, oh, dan komt Skull and Bones waarschijnlijk uit. Nee, die komt niet uit, want die is voor de tweede keer uitgesteld. Die hebben ze weer opzij gezet. Dus die gaat voorlopig nog niet uitkomen. En men schat nu in dat dat april 2020 gaat worden. Dat deze game op de planken gaat komen. Men is er nog steeds mee bezig. Men is waarschijnlijk, zoals wij begrepen hebben, wat zijwegen ingeslagen. Wat creatieve ideeën waarschijnlijk heeft men wat veranderd, aangepast. Wat vernield.
Nou, ik hoop dat er iets meer body aan die game zit. Ja. Want wat ik eerder ook al zei over Skull and Bones, we hebben het er niet zo heel vaak over.
Nee.
Maar wat we zagen van de E3 vorig jaar, ja, dat was toch nog vooral alleen maar met bootjes heen en weer.
Ja.
En een beetje knallen met bootjes en that's it.
Ja.
En ik denk dat het veel interessanter is dat je ook echt in een soort van third person of first person modus op die boot zit. En bijvoorbeeld ook andere boten kan kapen. En dat je ook dan het gevecht echt aangaat. Zoals je dat in Assassin's Creed bijvoorbeeld ook doet.
Ja, ja precies.
Ja, wie weet gebeurt dat zou gaaf zijn. Wie weet.
Ja.
Ja, wij hebben natuurlijk, tenminste ik en Martin hebben hem gespeeld vorig jaar op de Gamescom. En ik vond hem wel verrassend. Ik vond niet dat het...
Hij ziet er sowieso mooi uit.
Dat het geen compleet nieuw verhaal is, een nieuwe game is. Maar het heeft wel wat elementjes die wel interessant zijn. Het doet een beetje denken aan de Dark Zone van The Division op zee. Je komt anderen tegen en wat gebeurt er dan? Gaan die zich tegen je keren of gaan die je helpen? Hoe zit dat dan precies? En dat dan met grote piratenschepen. Dus dat is een beetje te veel. Maar misschien gaan ze er wel wat hele nieuwe dingen in gooien. Ze beschreven het zelf als ja, in de...
Cloaking devices.
Cloaking devices. Ja, dat je schip ineens verdwijnt. Ja. De vliegende Hollander had dat. Hè.
Dus, waarschijnlijk was, seizoen 6 van Skull and Bones.
Precies. Komt dat. Ik denk het ook. Ja, dan wordt dat erin gegooid. Ja. Maar goed, die gaat het dus niet worden. Een andere game waar we ook waarschijnlijk nog niets van gaan zien... is de nieuwe Assassin's Creed. Die komt in 2020 uit. Maar aangezien Ubisoft altijd de gewoonte heeft... om Assassin's Creed niet aan het begin van het jaar uit te brengen... maar altijd rond september, geloof ik, ongeveer. September, oktober. Wordt die volgens mij altijd in de winkel gegooid. Verwacht niemand dat die dan nu ineens wel aan het begin van het jaar zit. Dus... ja, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel over geschreven, over die nieuwe Assassin's Creed.
Nee, maar er mag ook echt nu wel even wat tijd tussen zitten.
Ja, en precies.
Het zal waarschijnlijk ook niet zonder reden zijn dat we dat niet over hebben geschreven. Want wat je met Assassin's Creed altijd, stevast, elk jaar... Je kon er vergif op innemen. In het voorjaar wordt er iets gelekt van die game.
Ja.
En dan weet je, die gaat datzelfde jaar nog uitkomen.
Ja, dan gaat het
redelijk. Ja, dat is nu niet gebeurd. En alles wijst er ook op uit dat het nu een andere setting wordt... Dus dat ze ook niet zo even weer een Ctrl-C, Ctrl-V kunnen doen van de huidige wereld. Wat ze met Odyssey hebben gedaan.
Nee.
Ja, en dat is ook alleen maar goed.
Dat verbaast me.
Laat ze maar even
dat
weer.
Dat verbaast me aan de ene kant wel. Want we hadden het eerst over dat er waarschijnlijk iets van een Assassin's Creed Legion in het oude Rome zou uitkomen. Dat bericht is helemaal van de aardbodem verdwenen. Daar horen we eigenlijk niks meer over. Wat we van deze Assassin's Creed wel weten is dat hij nu de werktitel Kingdom heeft. Dat hij waarschijnlijk Assassin's Creed Ragnarok gaat heten. En dat het over vikingen gaat. Dat was het hele verhaal. Dat er grote delen van Europa in zitten. En dat is allemaal het nieuws wat langzaam... volgens mij wordt hij door Ubisoft Montreal gebouwd. Dat is al het nieuwtjes die dan rondlekken. Maar goed, die komt dus ook niet in dit fiscale jaar uit. Dus wat wordt het wel?
Wat wordt het wel? Nou, Steep 2. The Crew 3.
Ja, vast.
Wat hebben we nog meer?
Nou ja, wij hebben sowieso Watch Dogs 3 natuurlijk, die in de maak is. Die zich in Londen zou gaan afspelen.
Ja,
dus dat is een titel die nou, naar wat zoeken op het interweb heb ik gevonden dat het ook te maken zou kunnen hebben met de samenwerking met Nintendo. En dat er daaruit een nieuwe Rayman zou kunnen komen. Dat zou dan een tweede titel zijn. En we hopen natuurlijk allemaal ontzettend, ondanks de grap via op Twitter, waar we het zo nog even over zullen hebben, dat er een nieuwe Splinter Cell gaat komen. Dat ja, is, die stille hoop blijft gewoon wel gewoon hanteerd. En die hoop werd ook een beetje deze week aangewakkerd, omdat men bij Ubisoft een feestje had. Een feestje waar waarschijnlijk
ja, dat was te merken,
waar
ja.
heel veel drank werd geschonken. En tijdens de grote drank, ja, hoe zeg je dat? Drankconsumptie. Ging er een van de mannen, Julian Garrity, die dacht ineens van, hey, ik ga eens even wat in de wereld gooien, want we hebben toch een drankje op. En dat is een van de creative directors van Ubisoft. Ik ga gewoon een tweetje neergooien waarin ik het over Splinter Cell heb. Dat we daaraan mee aan het werk zijn enzovoort. En dus ja, ze versterkten elkaar in hun dronken bui ook nog een beetje van, ja, zou je dat nou wel doen? En toen ging die daarna weer tweeten. Nou, retweet het maar niet, want dan kom ik in problemen enzovoort. Dan Hey deed nog een klein duitje in het zak. Goed, later kwam er weer een insider van het systeem, Jason Schreier, die is industrie-insider, die weet alles.
Ja, die weet alles een beetje. Ja, maar die kent die gasten ook wel.
Ja.
En die is van de meeste dingen ook wel op de hoogte. Ja. Ik bedoel, als het in een bedrijf zelf iets kenbaar is, dan weet Jason Schreier het meestal ook wel.
Ja.
Dus hij is ook degene die het hele BioWare-verhaal heeft geschreven.
Ja.
Ja,
dus dat halve boek, zeg maar, wat in artikelvorm op Polygon stond.
Ja.
Maar hij zei ook van, ja, weet je, dit zijn drie game directors. En die game directors, je hebt één game director voor een team aan ontwikkelaars nodig. En ja, drie game directors werken niet aan één game. Dat slaat nergens op. Dus dat zei je ook van, ja, en hij zei ook van, dit is gewoon een grap.
Ja. 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 Maar ja, je weet nooit
wat. Maar aan de andere kant, hij zei ook van, ja, weet je, het kan best zijn dat ze eraan werken, Ubisoft. Dus dat Ubisoft bezig is met Splinter Cell. Maar in ieder geval niet deze drie gasten tegelijkertijd.
Nee, precies.
Nou ja, vorig jaar, ik weet niet hoeveel berichten we wel niet geschreven hebben. Met geruchten over dat Splinter Cell zou komen. Ook met allemaal best wel goed onderbouwde argumenten. En hij kwam gewoon niet. Dus ik hoop echt dat hij dit jaar, dat we in elk geval die drie groene lampjes te zien krijgen bij de Ubisoft-presentatie.
Ja, ik hoop het ook echt.
Maar dit is natuurlijk, dit is perfect voor Ubisoft, hè? Gewoon al deze hype en zo.
Ja.
Op een gegeven moment krijg je Splinter Cell, die krijgt straks gewoon zo'n Half-Life 3 status.
Nou, dat ja, inderdaad, zo. Ja. Maar dat
en
kan
dat
ook.
Dat is voor zo'n studio natuurlijk, of voor zo'n uitgever natuurlijk alleen maar goed. Want zo'n game wordt al helemaal opgehemeld, terwijl er nog niks over duidelijk is.
Ja, precies.
Terwijl die nog, we weten niet eens of die in ontwikkeling is. En misschien is die wel helemaal niet in ontwikkeling.
Nee.
En we zijn die game nu al aan het ophemelen.
Ja.
Ja.
Nou
ja,
de andere kant daarvan is natuurlijk, kijk, het is wel goed dat die game in de spotlights blijft staan. Maar er komt ook een enorme druk op te liggen. Want wat nou als die niet beter wordt dan een voorgaand deel?
Ja. Ja,
hij kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen.
Dan hebben we weer een nieuwe Anthem aan zijn boek hangen. En dat kan natuurlijk zomaar gebeuren.
Ja, maar misschien dat Beyond Good and Evil 2 dit jaar uitkomt.
Ja, precies. Die
zou misschien nog net in het voorjaar kunnen uitkomen.
Ja, maar dat is geen nieuwe titel.
Nee, inderdaad.
Daarvan is bekend dat ze daarmee bezig zijn. En ze hebben het nu echt over nieuwe titels waar wij eigenlijk nog niks van weten. Waar eigenlijk de naam niet van weten, niks. En daar valt Beyond Good and Evil natuurlijk niet onder. Want die is al een tijd bekend dat ze daarmee bezig zijn. Dus ja, dat kan hem ook niet worden. Dat zal ook niet het verhaal zijn.
Nou
ja,
nieuwe Watch Dogs, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Ja.
Die zal er ongetwijfeld bij zitten.
Ja.
En Rick verder nog zegt, ja, misschien Prince of Persia zou ook
wel
aardig zijn.
Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Dat ze daar misschien mee bezig zijn. En dat het een soort van open wereld systeem gaat worden. Ja, ja. Nou goed, het is afwachten op de E3. Zal er waarschijnlijk wel veel meer naar buiten komen. En ja, we gaan het volgen op de E3. Zeker als de E3 is, dan proberen we jullie zo goed mogelijk on the point live op de hoogte te houden. En zo snel mogelijk, zodra het nieuws de ether in wordt geslingerd, dat ook gelijk bij ons op de website te plaatsen, zodat je kan meelezen. Dus wil je helemaal niks missen van de E3, hou gewoon onze pagina in de gaten en ververs die om de 30 seconden. En dan krijg je gewoon constant de nieuwste dingetjes binnen. We blijven even in de hoek.
Zo is een blokje reclame erin gooien.
Gooi je er een blokje reclame in, dat moet je gewoon doen. Kan je gewoon doen.
Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Ga dan naar xboxnederland.nl.
Want ik vond toch zo'n reclameblokje. Kan je even lekker een pakje koffie pakken. Even lekker rustig gaan zitten. Even ademhalen.
Ik weet niet wat voor koffiezetapparaat je hebt, maar dat gaat heel snel dan.
Heel snel koffiezetapparaat. Ja. Dat heb ik gewoon.
Maar er staat ook zoiets als pauze.
Pauze, ja, precies. Je kan, ja. Precies, dat pauze. Is ideaal bij de podcast. Dan zeggen we, even tijd voor koffie, pauze. Dan kun je even pauze drukken. Goed, dus goed. Na de pauze zijn wij gewoon weer terug. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. Ja, dat kan gewoon in de podcast. Ja, dat doe je gewoon net zo makkelijk. Ja. Hapsakee. Goed, we hebben het reclameblokje al horen over reviews die langer zijn dan 3 zinnen. En waar ook nog eens inhoud in staat. En deze week hebben we een aardig rijtje van dat spul gepubliceerd. Namelijk 3 stuks op rij. Vandaag, terwijl wij dit aan het opnemen zijn, is de laatste online gekomen. En daar komt er dan nog 1 aan. Maar laten we gewoon het rijtje afgaan. We hebben Sniper Elite V2 Remastered. Bekeken. Daar hebben we het vorige week al redelijk uitgebreid over gehad. Over hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe dat loopt enzovoort enzovoort. Nou, wil je daar gewoon alles over lezen, dan zou ik naar www.xboxnederland.nl gaan. En daar even
rusten. Wat voor cijfer krijgt hij nu?
Een 7 heb ik hem uiteindelijk gegeven. Ik heb heel erg zitten dubben en wikken tussen ergens tussen de 6 en de 7. 6.5, 6.8. Maar ik vind het zo lastig en ik heb hem uiteindelijk een 7 gegeven omdat ik voor mijn gevoel een 6.5 dan toch net te weinig vindt voor het plezier wat je met de game hebt. Maar ja, goed, hoger trekt die echt niet. Mede omdat de prijs ook niet zo hoog is. En daar kijk ik toch altijd wel naar. Kijk, betaal
ja, dat is wel een belangrijke factor.
Betaal je er 70 euro voor, dan gaat hij gewoon een 5 krijgen, want dat moet je er echt niet voor neerleggen. Maar hij is net geen 40 euro, geloof ik. Als ik het goed uit mijn hoofd weet. En daar kan je hem best voor halen. En als je slim bent, dan wacht je gewoon nog even een maandje of 3. En dan komt hij wel in de sale. En dan is hij misschien nog eens een keer een tientje goedkoper. En dan is hij ook echt wel het spelen waard. Wel bijvermeldend dat je hem niet eerder gespeeld moet hebben. Ik las een of andere reactie op Facebook onder het artikel van dat zoveel geld betalen voor een oude game. Ja, als je hem al gespeeld hebt, moet je hem ook niet halen. Lijkt me ook niet handig. Maar er zijn nog hele kuddes, want die game is al behoorlijk op leeftijd, die game nog nooit gespeeld hebben of hem zelfs aangeraakt. En dan is hij gewoon zeker het spelen wel waard. Het is gewoon wel leuk om eventjes lekker te sneaken en te schieten. Daarnaast is een hit die ik zeker wil gaan spelen. Door Rick geschreven, A Plague Tale Innocence. Een hele bijzondere game waar we deze week meerdere artikeltjes van neergegooid hebben. Ook omdat hun PR-afdeling ons bestookt met video's en filmpjes over deze game. Maar dat is hier dan ook echt wel waard. Het is een game waar je ongeveer 16 uur in kan steken voordat die uitgespeeld is. Vertelt het verhaal over 2 kinderen, een broertje en een zus, die tijdens de rattenplagen in de middeleeuwen weg moeten zien te komen. En ondertussen allerlei complotten tegenkomen enzovoort enzovoort. En ja, dat moet je zien te overleven. Is grafisch, ziet dat er zeer goed uit.
Ja, dat ziet er zeer goed uit
inderdaad. Voor een studiootje van die omvang, want het is echt geen groot studio die dat gemaakt heeft. Is het best een indrukwekkend project. We zien wel.
Ik zag trouwens ook dat je een soort van After Effects filters kunt instellen.
Ja.
Dus een soort van Instagram filters over je bestaande game heen al. Ja, dus dan kun je zeg maar je game spelen en dan kun je een bepaald filtertje aanzetten en dan ziet het er nog net even
een beetje antieker uit.
Mooier uit. Bijvoorbeeld. Of dan zit er een soort van vervagingseffect zit er nog weer in.
Ja,
en zo.
Ja, ja, ja.
Grappig.
Maar goed, wil je weer eens echt een goede verhalende game spelen, dan is A Plague Tale Innocence zeker een aanrader om te gaan oppakken. Nou, we hebben net, terwijl we dit aan het doen zijn, is Life is Strange 2 episode 3 door Rick beschreven. Wil je die game nog helemaal vanaf het punt vanaf episode 1 gaan spelen, dan moet je deze review niet gaan lezen, want het is natuurlijk gewoon een review over deel 3 van deze reeks. En daar zitten natuurlijk gewoon spoilers in van de eerste twee delen. Dus dan moet je hem niet gaan lezen.
Maar ik bedoel, daarom schieten we onszelf natuurlijk een beetje in de voeten. Hè? Dat wij een review over episode 3 hebben.
Ja.
Maar mensen die episode 1 en 2 hebben gespeeld,
ja,
die twijfelen toch niet of ze episode 3 ook gaan spelen?
Nou, dat weet je niet. Als ze loskopen. Of ze hebben alleen maar episode 1 gekocht. Het is ook een soort recap van. Het is ook een beetje. Je kan het half een review noemen. Het is een beetje hetzelfde als wat je ziet met al die televisieafleveringen. We zien nu bijvoorbeeld bij Game of Thrones, als die ding geweest is, dan gaan alle websites, IGN, noem ze allemaal maar op, gaan allemaal analyses neergooien. Wat vonden we ervan? Nou, dat is dit ook een beetje. Life is Strange 2 episode 3.
Game of Thrones is natuurlijk wel erg, hè?
Ja.
Het is nu echt helemaal los.
Ja, het is helemaal los. Er is zelfs een petitie gestart om heel seizoen 8 over te laten gaan doen. Omdat iedereen zoiets heeft. Waar gaat dit precies over?
Ja, we gaan natuurlijk geen spoilers noemen hier. Maar, ik vind het ook wel redelijk kut, hè?
Er zitten dingen in die gewoon echt helemaal nergens op slaan.
Ja, dat is het vooral. Ik bedoel, dat iets. Er zitten wel vaker kutte dingen in. We hebben bijvoorbeeld die Red Wedding gehad.
Ja.
Nou, dat is echt zo'n shockmoment, maar wel heel
maar
goed.
Wel en plausibel.
Het klopt.
Precies,
ja.
Dat klopt. Hmm. Maar
en
zitten
nu klopt het gewoon
er
niet.
Er zitten gewoon dingen in dat je denkt van, ik heb een draak die kan vuur spuwen. Weet je wat ik doe? Ik gebruik hem pas volgende week. Terwijl ik over datzelfde gebied heen vlieg met alle vijanden, doe ik nu nog even niks. Ik wacht nog eventjes tot ze volgende week, tot ze in die week nog wat meer schade kunnen doen. En dan pas. Dus er zitten hele rare dingen in. Gewoon hele vreemde dingen. Maar goed, wij zitten ons constant te verbazen op de bank. Mijn dochter en ik, als we aan het kijken zijn van, wat slaat dit nou weer op? En waarom heeft men dat niet gedaan? En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment met de hele strijd tegen die Nightwalkers, of hoe ze dan ook mogen heten. Daar hadden we ook al allerlei dingen van. Dat hadden ze toch gelijk al kunnen doen? Waar gaat dit over? Ja. Maar goed.
We moeten er niet al te veel over hebben.
Nee, maar het is heel raar. Het is heel raar. Dingen die aan het eind pas gebeuren, waarvan je zegt van, nou, als je dat in het begin had gedaan, had je ook problemen voorkomen. Maar goed.
Ja, dat had je 8 seizoenen kunnen besparen.
Dan had je er een iets kortere aflevering van kunnen maken in plaats van 1,5 uur. Goed, maar ja, dat is dus. Maar dit dus ook. Episode 3 is gewoon een soort recap, dan wel mening, dan wel waar je lekker eventjes door kan lezen van, vond ik dat nou ook. Ben ik die mening ook toegedaan? Kan je misschien nog even lekker discussiëren met ons op Discord of op Facebook eronder. Van, nou, ik vond dat helemaal niet. Dat stellen wij zeer op prijs. Als je dat doet, dan weten we ook dat je lekker mee aan het kletsen bent. En dat vinden wij wel gezellig. Dus dat is een beetje episode 3. En dan komt er natuurlijk nog een grote titel aan waar men druk mee bezig is. Rage 2.
Daar ben ik
wel
benieuwd naar.
En Rage 2, die wordt door Niels gemaakt. Die is ermee bezig. Maar niet alleen Niels is hem aan het spelen. Renko is hem ook aan het spelen. Ja, ja.
Ja, met een disc die nogal een omweg heeft
gemaakt. Ja, dat ging een beetje mis bij Bethesda. Bij Bethesda gaat er nog wel eens wat mis. Maar goed, het zijn ook wel weer goede jongens te zeggen. We houden die zo, maar we regelen het wel voor je. Maar goed, wij zitten toch het hele land in. We hebben niet één plek waar we zitten bij elkaar, waar we gezellig op de koffie dingen kunnen uitwisselen. Wij zitten gewoon door het hele land heen. En de reviewcopies, die krijgen we dan netjes toegestuurd. Normaal krijgen we altijd netjes codes. Die voor je in en klaarsklaren. Maar goed, Bethesda besloot dit op disc rond te sturen en ging naar vanuit Ommen moest hij naar
Hij kwam eerst binnen bij mij op naam van Rob.
Ja, dat was wel heel raar. En ik woon
Rob Bredeveld.
Ik woon overal,
en dan
maar niet
mijn adres.
Ja. Dus daar ging hij aan toe. Nou, daar moest hij niet heen. Dus hij moest naar onze Niels. Die zit in Eindhoven. Dus hij werd eigenlijk teruggestuurd naar Eindhoven. Want Bethesda zit daar ook. Dus
in Eindhoven.
Een beetje zonde wat geld. Ze hadden hem op de fiets kunnen brengen naar Niels. Maar goed, het is jammer. Dus hij ging er. En ik ging ondertussen een beetje klagen bij Bethesda. En Bethesda was toen zo lief en zo genereus om te zeggen, ik heb ook nog een code voor je. Hier heb je een code. zoek het maar uit. Nou, code geleverd. Maar ja, ondertussen was die disc alweer onderweg naar Niels. En toen dachten we ineens van, Renko wilde hem ook wel graag spelen. Maar ja, Renko zit weer in het Hoge Noorden. Dus vanuit Niels Eindhoven moest hij weer helemaal naar het Hoge Noorden, toen naar Friesland. Maar goed, uiteindelijk met veel omwegen heeft Renko hem gehad, hem opgestart.
Ja hoor, hij heeft de weg naar de Xbox gevonden.
En wat vind je ervan, Renko? Vertel je eerste indrukken eens.
De eerste indrukken is vooral dat het schieten echt fantastisch aanvoelt. Wapens voelen lekker krachtig aan. De impact van als je een vijand raakt, je hoort en je voelt het. Op het moment dat je vijand neergaat, je hebt van die hitmarkers. Dat je rechtkruis, dat het rood wordt op het moment dat je tegenstander raakt. Gaat die neer, dan verandert dat kruisje verandert in een rode schedel. Dat is een heel klein effectje.
Ja.
Maar het is wel heel grappig. Dat je dan gewoon weet van, oh, nou kan ik mijn focus verleggen naar de volgende. Je zit met die nano powers. Dus je kunt heel snel dashen, onder andere. Ik heb nog eentje, dan kan ik wat armor wegblazen. Dus dat voelt allemaal gewoon goed. Het tempo ligt hoog in de shootouts.
Hoe zit dat met die wapens dan? Want is het een beetje Borderlands-achtig dat je random gegenereerde wapens krijgt met een bepaald effect erop? Of zijn het vooraf gemaakte wapens? En heb je er een stuk of 10 of zo, weet je, zoiets?
Nee, ik heb op dit moment nog maar 2. En dat zijn eigenlijk gewoon de wapens waarmee ik de game ook begonnen ben. Dus daar kan ik nog niet echt over praten. Ik heb hem gisteren wel gespeeld, maar nog niet heel erg lang. Dus heel veel zinnigs kan ik er ook niet over zeggen. Ja, qua graphics valt hij me dan weer lichtelijk tegen, maar...
Hij is wel 60 fps, toch?
Ja, dat is wel heel fijn. Alleen ik vind het qua details in de omgeving en zo vind ik het wat karig. Is het gewoon wat anders dan dat we gewend zijn geraakt, maar... Dat is wel iets waar ik wel doorheen kan kijken. Want het is ook niet zo dat het heel slecht is, hoor. Maar, dus,
ik ben benieuwd of dat is wat... Want Niels, die is er in januari, geloof ik, nog een keer geweest.
Ja.
En die zei dat toen ook van... Er was iets heel raars met die graphics aan de hand. Want het zag er totaal niet uit. En niet zoals hij dat in een eerdere demo wel had gezien.
En ook nog op PC. Ja,
en was ook nog op een PC. Dus ik ben benieuwd wat dat... Het lijkt alsof het toch een beetje tussenin zit. Dus dat het toch niet helemaal is zoals we dat eerst zagen... en dat het toch iets meer is zoals Niels het later zag.
Ja, klopt. Kijk, die cinematics die zijn wel heel mooi. Maar als je dan in de game zelf stapt, dan... Ja, ik weet het niet. Het oogt wat... hoe moet je dat zeggen? Wat kaal, wat leeg eigenlijk.
Ja.
Of leeg, maar ja... bij gebrek aan een beter woord op dit moment.
Ja, niet helemaal 2019.
Nee. Ja, maar goed, het speelt wel fijn tot nu toe. Dus ik ga me hier absoluut wel mee vermaken.
Ja.
Ja. Ja. En vorige week hadden we het ook al over. Zit hij nu multiplayer in of niet?
Nee.
Oké, dus dat is gewoon...
Het is gewoon een single player game.
Dit zou een leuke co-op game zijn geweest.
Ja.
Ja, dat had gekund.
Maar heb je het niet gedaan.
Ook omdat je kunt kiezen of je een mannelijk of een vrouwelijk karakter wilt. Dat is ook de enige keuze trouwens. Dat is allemaal voorgebakken al. Dus je kunt gewoon kiezen, wil ik met een mannetje spelen of met een vrouwtje? That's it.
That's it, ja. Nou.
Ik ook dus, wel maar, ja, dat had prima samen gekund. Maar nee, dat is, het is echt een single player.
Ja. Nou goed, we gaan er meer over zien dan wel horen van Niels de komende week. Als hij zijn review gaat plaatsen, dus hou ons in de gaten. En heb je hem nog niet gekocht, twijfel je nog erover, wacht dan gewoon even de review af. En dan kan je daar misschien wel een ander oordeel over vormen. Goed, Jim Kijn, wat hebben we nog meer voor hele spannende dingen deze week?
Dan moet de deals nog even...
Laat de deals slime in gewoon, man.
In de store.
Ja, je hebt nog een kleine 4 dagen de tijd om de lange lijst met deals door te spitten en te kijken of er nog iets leuks voor je bij zit. De eerder genoemde Life is Strange Season 1 zit er bijvoorbeeld helemaal in, die je voor 4 eurotjes kan oppakken. Nou, dat is toch gewoon voor niks. Dan heb je gewoon een complete verhalende game, 5 episodes lang. Het is allemaal een heel klein spul wat erin zit. De dingen waarvan ik denk van, ja, Wat moeten we ermee? Sebastian Loop zou ik zeker laten liggen voor 5 euro. Moet je hem niet aanraken, want het is echt niet te spelen.
Nee.
Zo slecht.
Niet
maar een andere bijvoorbeeld die wel leuk is Even Colony voor net geen tientje. Als je van dat soort simulatie building games houdt, dan is die leuk. Hou je van het ouderwetse 8-bit toestanden. Command & Conquer 8-bit Invader staat er voor net geen tientje in. Zien jullie er nog
Blackwood heen? Crossing.
Blackwood Crossing.
Is toch wel een mooie, hè?
Ja, dat is een mooie.
Goeie game. Goeie, ja, een beetje indie verhalende. Het lijkt wel een beetje op What Remains of Edith Finch.
Ja.
Beetje zo'n type game.
Ja. Nou, Huy van Sleeping Dogs staat er ook nog even voor 4,50. De complete editie.
Die was best leuk.
Ben je gek op allerlei soorten bordspelletjes? Achtige games, dan kan je of vinden je kinderen dat leuk. Uno voor 5 euro is absoluut aan te raden. Mijn dochter is er helemaal gek van Uno. Maar ook Trivial Pursuit, Monopoly staan er ook allemaal deze week in. En die kan je gewoon allemaal lekker even binnenhalen en kijken van kan ik dat leuk met mijn kinderen gaan spelen? Ik moet er niet aan denken. Maar goed, er zijn misschien families die zeggen van
op de Xbox
gezellig met mijn kinderen spelen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in.
Mocht je nou 12,5 euro over hebben en denken van, anders dan eet ik het op of ik steek het in de brand. Je kunt ook Tour de France nog weer gaan kopen.
Ah, dat kan je altijd doen, maar dan kan je het beter in de brand steken eigenlijk.
12,5 euro nog.
12,5 euro nog.
Jongen, daar moeten ze echt geld bij geven hoor. Goed, genoeg over de deals. Dat waren de dealtjes van deze week. Check onze lijst even op www.xboxnederland.nl. Daar staat alle prijzen, alle linkjes. En dan kan je ze zo direct in de store ophalen en kopen. We gaan het dus even over de Game Pass hebben. De Game Pass is natuurlijk altijd hartstikke leuk, want er komen altijd heel veel games bij. Maar helaas gaan er ook, dat is een beetje het nadeel van de Game Pass, games weer uit. En deze maand in mei verlaten maar liefst 17 stuks de Game Pass. En daaronder zitten onder andere Key4, Devil May Cry zit erin. En die gaan er allemaal uit. Layers of Fear, heb je die nog niet gespeeld? Moet je hem echt gaan spelen. Lego Star Wars, heb je die nog niet gespeeld? Gaan spelen nu, want je hebt nog maar heel even de tijd. 31 mei gaan ze eruit. Dus je hebt nog 2 weekjes de tijd om daarmee bezig te zijn. En dan houdt het weer op voor deze games. Dan moet je ze gewoon weer gaan kopen. Laten we het eens even over Ubisoft hebben. Nee, dat bewaar ik even voor straks. Dat doen we straks eventjes goed. Aan het eind. Ja, noem maar Ubisoft.
Ubisoft was flink het nieuws deze week.
Ze waren druk bezig. Maar aan het eind gaan we toch vertellen wat we allemaal gespeeld hebben. En dan komt dit verhaal, komt dit wel langs. Wat hebben we nog meer? Ghost Recon Breakpoint. Toch Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint. deze week is bekend geworden in een tweet dat in tegenstelling tot de eerdere Wildlands heb je bij deze wel een internetverbinding nodig om hem te kunnen spelen. Je kan hem zonder internetverbinding niet spelen. Nou vraag ik me af of er überhaupt nog Xbox gamers zijn die hun Xbox niet aan het internet hebben hangen. Want volgens mij hebben ze dat allemaal. Anders blijf je erg met een basic apparaat zitten en zie je nooit updates. En mis je gewoon de helft van wat er op dat ding kan. Dus maar voor deze game, om deze game te kunnen spelen, heb je gewoon dat wel nodig. Dus hou daar rekening mee. Wil je hem kopen, dan heb je een internetkabeltje of een wifi-verbinding nodig om hem te kunnen spelen.
Vind ik op zich nooit zo heel erg. Nee. Het enige nadeel ervan is dat als er een storing is die niet aan jouw kant zit, dat je de game ook niet kunt spelen.
Nee. Ja, precies. Live eens een keer weer issues heeft of zo. Of
serveronderhoud of zo. Of ergens een storing daarin. Dan kun je die game ook niet opstarten. Nee, dat vind ik altijd wel een nadeeltje.
Dan houdt het op. Dan houdt het op. Voor degene die trouwens ook nog niet hebben gedownload. Of insider zijn enzovoort. De May update is ook nu live sinds gisteren. 16 mei is hij op je Xbox neergegooid. Heeft hij dat nog niet automatisch neergezet? Dan zou ik eventjes bij je instellingen kijken, systeem. En dan Subser op updates om te kijken of die er nog staat en of je hem nog even moet updaten. Weet je dat niet zeker, dan is het eigenlijk redelijk makkelijk te checken. Als jij je vriendenlijst opent, dan zie je als het goed is met de nieuwe dashboard icoontjes staan bij sommige van je vrienden. Als zij bijvoorbeeld op de app zitten van Xbox of op een PC aan het spelen zijn, dan krijg je nu icoontjes naast je vrienden te zien. Dat is een van de vernieuwende dingetjes in de huidige May-update. Dat je kan zien waar je vrienden op aan het spelen zijn. Een ander ding. Ja?
Zouden alle ontwikkelaars inmiddels al bezig zijn met de nieuwe consoles of zo? Of weet je, dat compatibility daarmee? Of de implementatie van een nieuw OS op die nieuwe console?
Waarschijnlijk wel.
Dus met de volgende generatie?
Waarschijnlijk wel.
Maar dit is ook al maandenlang is gewoon heel sumier wat we krijgen.
Ja.
Aan updates.
Ja, maar goed, het is, weet je, ze tweaken nu nog een beetje. En waarschijnlijk als straks de nieuwe Xbox komt, zal er wel weer een behoorlijke update komen. Want ik ga ervan uit, misschien ten onrechte, dat dit gewoon ook het dashboard van die nieuwe Xbox gaat worden.
Dat zal gewoon doorgaan.
Ja, precies, ja, dat blijft gewoon hetzelfde. Dus.
Sterker nog, ik denk dat we dit najaar of misschien volgend voorjaar, er zit een bepaald schema in en ik weet niet precies waar we nu op zitten. Maar je krijgt om het jaar krijg je eigenlijk een nieuwe dashboard. Dus gewoon een nieuwe visuele update en zo.
Ja. Ja, ja.
Dus dat zal onwaarschijnlijk zal dit najaar of begin van volgend jaar zijn.
Ja.
En ja, dat zal ook weer doorzetten op de volgende generatie.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja.
Inpluggen en door.
Inpluggen en door, precies. Goed, wat hebben we nog meer in die mei-update? Er zit een beter sorteersysteem in. Wat heeft men namelijk gedaan? Wat ook wel logisch is. Men heeft een aantal woorden, namelijk E, N en de, buiten het sorteersysteem gesloten. Omdat ja, als je natuurlijk een rij games hebt die allemaal met de beginnen, dan krijg je die allemaal onder de T. Ga je die vinden? Dat heeft men nu weggehaald. Dus nu is het tweede woord degene waarop geïndexeerd wordt. En dat is bijvoorbeeld bij een The Witcher wordt die dan onder de W gezet. Men vergeet het hele woordje de en gaat gewoon naar Witcher over. En dan wordt die op W gezet, zodat het allemaal wat helderder wordt. En de grootste verandering, waar denk ik een aantal mensen wel heel blij van worden, zeker gezien de grote aantallen spamberichten die wij de afgelopen week, dan wel twee weken weer voorbij zien komen in ons berichtensysteem. Is er een slimmer berichtensysteem waardoor je een verdeling krijgt tussen berichten die van vrienden binnenkomen en berichten van complete strangers. Nu kan je gewoon zeggen, als ik je niet ken, dan ga ik helemaal niet naar je bericht kijken. En dan flikker ik het gelijk leeg. Dus dan weet je ook gelijk, oké, dit is een bericht van een vriend, die wil ik lezen. En dit is een bericht van een total stranger die weer contact met me wil, omdat hij zo eenzaam is. Daar hebben we even geen trek in. Dus dat kunnen we uitzetten.
Joei.
Echt ermee. Ik ga nog eens even kijken wat we nog meer van spannend zijn. Hoe laat leven we eigenlijk? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
Nou, we moeten even gaan afronden.
Ja, we gaan een beetje afronden. Nou, we gaan nog even heel snel door kleine dingetjes heen. Rockstar.
Toch door, hè?
Ja, tuurlijk. Red Dead Online is uit de beta-fase. Dus dat schijnt wel interessant te zijn. Ik heb hem zelf nog niet bekeken en ben dat ook nog niet van plan. Dat komt wel een keertje. Ik heb niet echt veel interesse in Red Dead Online. Maar,
wat ik wel merk hieraan is dat ze toch even een andere insteek nemen als met GTA Online.
Ja.
GTA Online was van, weet je, veel content toevoegen en veel customizable en veel items en huizen wat je kunt kopen en zo.
Ja.
En dit zit meer richting het verhaal. Dus ik denk dat ze mensen een beetje naartoe proberen te trekken door wat meer verhalend spul aan te bieden.
Ja, dat was natuurlijk de kritiek ook bij deel 1, hè? Bij je GTA. Ja,
en op die manier, zeg maar, iets meer de mensen erin willen leiden in de game. Ja, dat ze blijven plakken.
Ja. Nou, hij zei, weet jij precies wat ze er allemaal, ze hebben er wat voor verhaalcontent in gegooid en nog andere dingen?
Ja, nou, verder, ik ben geen GTA Online speler. Of geen online, Red Dead Online speler.
Nee, precies.
Maar wat mij het meest opviel is dat er toch best wel wat nieuwe missies in zijn gekomen. Hè? Dat is echt van die verhalende, typische Red Dead missies zijn.
Ja.
Ja.
Alleen dan in Red Dead Online.
Ja,
en dat je iets meer aan kunt geven of je een agressieve speler bent of een wat meer verdedigende speler.
Ja, dat is wel leuk. Ja. Wel handig ook.
Dus ja, precies. Dus, het is wat wel irritant inderdaad als je op je paard door het land heen hobbelt en elke 100 meter van je paard gesult wordt.
Ja, irritant. Zeer irritant. Goed, dat is Red Dead Online uit de beta. We hebben nog een klein dingetje over EA Access. Daar doen wat geruchten de ronde. EA Access is voor het eerst. En daar zijn ze natuurlijk heel blij mee bij PlayStation. Naar PlayStation gekomen. Die kunnen nu ook gebruik gaan maken van EA Access en alle games die erin komen. Daar viel gelijk wat op in het soort introductiefilmpje, reclamefilmpje. Namelijk dat we daar ook een tile, een tegeltje van Battlefield V en A Way Out in zagen verschijnen. En dat deed de geruchten weer gelijk oplaaien dat binnenkort Battlefield V en A Way Out in EA Access gaan komen, de games. Dus in de komende weken dan wel maanden, waarschijnlijk ook wel tijdens de E3 gaan ze dan. EA zit helemaal niet bij de E3, nee, dus die heeft niks aan te kondigen daar. Dus ze zullen wel een eigen soort aankondigingetje doen. Komen die er ook gewoon in. Goed, we gaan een beetje naar het einde toe. We gaan een beetje onze gebruikelijke rubriek starten. Namelijk, wat hebben wij zelf allemaal niet gedaan op die Xbox deze week? En Rink, wat heb jij allemaal gespeeld deze week?
Nou, ik had een beetje wat last van keuzestress. Dus ik kon niet zo heel goed kiezen. Dus ik heb al heel veel dingen gedaan. Yeah. Ik ben nog steeds bezig met Final Fantasy XV. Dat was ook 2,5 jaar terug dat ik die voor het laatst gedaan had. Dus daar vermaak ik me nog altijd mee. Rage ben ik mee gestart. Ik ben begonnen op de PlayStation met Days Gone. Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Een paar potjes Rainbow Six. Dus van alles en nog wat.
Ja, ja. En niks spannends mensen over te melden.
Nee, nou ja, op zich niet echt. Ja, het enige spannende is dat mensen die mij kennen, die hebben nou iets van, hoe kan dit? Want ik was altijd wel een speler, als ik met een game begon, dan moest die ook uit voordat ik met de volgende kon beginnen. Nou, met al die titels die we tussendoor krijgen, ook ter review en dergelijke, is dat een filosofie die kun je niet aanhouden. Dat wil gewoon niet. Dus dat heb ik mezelf aangeleerd, dat ik dingen door elkaar kan spelen nu.
Welkom. Dus, ik doe niet anders.
Ja, dus, precies.
Jeff, wat heb jij gespeeld?
Op zich niet zo heel erg veel.
Nee.
Ik heb vooral 's avonds nog even gekeken of er nog wat mensen online waren. Want ik wou even wat multiplayer doen eigenlijk.
Ja.
Ja, Rainbow Six nog een paar keer. En ja, verder Sea of Thieves weer een beetje mee verder gegaan.
Ja.
Niet heel intensief of zo. Maar wel even weer die verhalen. Dus die verhalen eigenlijk verder doen.
Ja,
nou,
ja.
Dat is wel aardig. Ja. Ja.
Grappig.
Dus dat is prima. Ja.
Netjes. Nou, ik zelf ben nog steeds gewoon nog steeds druk bezig in Division 2. En dat was gelijk het verhaal waar ik het eerder over had. Division 2 heeft namelijk 16 mei de raid geïntroduceerd. De 8 speler raid. En ik heb deze week deze raid voor het eerst opgestart. Samen met 8 mensen. Ja, er zit een nadeel dingetje aan. Alle andere missies kan je in de Division 2 met een matchmaking systeem aangooien. En dan kan je gewoon bij een ander voegen die datzelfde aan doen is. Dat kan bij de raid niet. Daar zit geen matchmaking op. Dat is onmogelijk. Maar daarentegen, als je op de plek gaat staan waar die raid begint. Want die begint in Washington Airport. Nou, bij het Witte Huis staat een prachtige helikopter waar je die raid kan beginnen. Maar als je daar gewoon gaat staan, dan zie je om je heen allerlei andere spelers zich verzamelen. En dan hoef je eigenlijk maar even te wachten. En dan word je wel door een van die gasten uitgenodigd om met zijn raid te gaan meedoen. De eerste hebben we geprobeerd met de clan, maar dat liep echt redelijk mis. En de tweede heb ik gisteren gedaan in gebrekkig Duits met een aantal Duitse heren. Mijn Duits is echt heel slecht, merk ik dan ineens. Nee, ik kom echt.
En die kunnen natuurlijk geen Engels.
Eentje kon een beetje Nederlands en een beetje Engels. Dus daar kon ik wel aardig mee communiceren. Maar het blijft gewoon lastig als alles in Duits geroepen wordt. En jij wil dan iets zeggen en je denkt van, hoe zeg ik dat nou ook alweer? Hoe zeg ik dat ze van achteren komen? Ik weet het niet. Nou goed, dus dan ga je heel erg stamelen. En dat is bij een raid toch wel heel erg lastig. Want ik moet zeggen, hij is verrekte ingewikkeld. De eerste beelden staan al op YouTube dat men daar zo'n 3,5 uur mee bezig is geweest om hem te volbrengen. Hij is het eerste stukje.
Je kunt het niet even pauzeren, hè?
Nee, je moet gewoon doorgaan. Nee. En hij is onvergeeflijk. Het is weer zo'n boss die erin zit, die ontzettend sterk is, die weer volgens een bepaalde methode beschoten moet worden, op een bepaalde methode neergehaald moet worden. Daar heb je echt 8 man voor nodig. Dus denk je erover, oh, ik heb wel 3 andere vrienden in de clan, we gaan het met z'n 4 proberen. Ga het niet doen, want je komt het tweede deel echt niet door. Je gaat dat niet redden. Ik heb gisteren er toch aardig wat uurtjes in zitten, ook met die Duitse jongens. We zijn niet langs het tweede deel gekomen. We hebben het uiteindelijk om 2 uur 's nachts maar opgegeven. Want na de poging nummer 23 of zo. Het is een pittig dingetje. Dus, maar wel heel leuk en wel, wel iets, ja, een beetje à la Destiny-achtig.
Nou, het geeft wel weer nieuwe uitdagingen.
Het geeft een nieuwe uitdaging. Je moet tactiek verzinnen. Als je eraan begint, ga gewoon ook even lekker op Google kijken van wat is de tactiek precies. Want die zelf uitvinden is best ingewikkeld. Ik had er echt nooit van je langs als leven achtergekomen dat het zo aangepakt moest worden. Want je moet al bepaalde punten schieten. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Allerlei dingen gecoördineerd doen. Best ingewikkeld, maar wel weer heel leuk en uitdagend. Dus daar heb ik mijn uren in gestopt. En dan ga ik waarschijnlijk vanavond en morgen ook wel weer mijn uurtjes instoppen om toch hopelijk die raid voor elkaar te krijgen. Dus, en dan word je ook vereeuwigd op een of andere schilderij, heb ik begrepen, als je hem voor elkaar krijgt.
Wat?
Ja, er zit een schilderij in het Witte Huis. En op het moment dat je dat met je clan voor elkaar krijgt, word je echt in dat schilderij vereeuwigd met naam en toenaam. Gamertag erbij, alles erop en eraan. Word je daar gewoon opgehangen dat je hem gehaald
dat
hebt.
Dat moet wel een mega schilderij zijn dan.
Ja, met 8 man erop. Ja. Dus goed, leuk om te proberen. Heb je hem nog niet opgepakt of weer een tijdje laten liggen? Ik zou zeggen, slinger hem weer eens aan. Er zitten best wel weer wat nieuwe dingetjes in. En dan kunnen we weer verder. Goed, dat was hem. We gaan hem lekker afsluiten. We zitten op 1:10. Dat is weer lang genoeg geouwe worden. Jullie zijn weer helemaal murf geluld vandaag. We gaan jullie natuurlijk, zoals elke week, weer een achievement geven voor wel meer dan 1 uur luisteren. Hoppakee. Dwars er doorheen. Kan ons het spelen.
Hoppakee.
En dan nog even de druppel eraan. Hoppakee. Dup, die is ook weer neergevallen. Hey, god, een natte vloer gelijk. Maar goed, maakt niet uit. Mensen, we gaan jullie een hele fijne week toe wensen. Heel fijn weekend. En we hopen jullie natuurlijk weer te treffen. Den volgende week. Same place, same time, wherever you are. Tot dan. Tabi!
Yo!
Muscle!